Hoi, dit is de voicemail van Maarten Veldhuis van Waterschapverein Veluwe. Ik ben eventjes niet bereikbaar. Waarschijnlijk druk met een landgoedeigenaar, een terreinbeheerder of iemand anders. Spreek het in, dan bel ik je zeker later even terug. Doei doei.
Hey Maarten, wij hadden een paar vraagjes voor jou over water. Want ja, hoe zit dat nou eigenlijk in Nederland? Een waterrijk land, maar wat gebeurt er allemaal onder onze voeten en in de rivieren en beken? En hoe zit dat op, nou ja, schijnbaar een van de droogste gebieden van Nederland, de Veluwe? Is dat eigenlijk wel zo droog als we denken dat het is? En kunnen we dat ook beïnvloeden als mensen? Kunnen we natuurlijke watersystemen weer terugbrengen? Of hebben we daar eigenlijk geen invloed op? En wat houdt het dan eigenlijk allemaal in, zo'n robuust watersysteem? Nou, ik hoor heel graag van je en ik hoop dat je ons antwoord kan geven op die vragen. Fijne dag!
Nou, Maarten, leuk dat je vandaag tijd voor ons zou maken om
Natuurlijk
te vertellen.
Ja.
En we staan hier aan de rand van eigenlijk de stuwwal van de Veluwe. En misschien weet jij wel waarom we hier staan?
Waarom we hier staan?
Ja.
Ja, jullie hebben me uitgenodigd.
Oké.
Okay. Daarom staan we hier.
Heel goed.
Ja.
En waar kijken we dan nu naar? Want ik kijk tussen de bomen door een beetje op een uiterwaard hier.
Ja. Ja, we staan hier eigenlijk op het laatste stukje nog van de stuwwal. Op de overgang naar de Rosanderpolder, de uiterwaard. En verderop, kun je net niet zien nog, stroomt de Nederrijn.
Oké, ja.
Dus we gaan hier, we begonnen net op een meter of 50 NAP. We zitten nu op, wat zal het zijn hier, 10, 40 al gedaald in een klein stukje.
Klein stukje. Ja. En dat vind jij interessant, die helling in het water?
Ja, dat vind ik super interessant. Ja, dat klopt. Ik vind heel veel interessant, maar ik mag hier wonen, in mijn werkgebied. En we hebben hier de Veluwe met een heel complex bodemsysteem, uittredend water hier, stromende rivier, erfgoed. Hè? Honderden jaren zijn de mensen hier al druk met landgoederen en iets te doen met het landschap ook. En in het natuurlijke systeem natuurlijk. Super interessant hier.
Je zei hier voordat we de podcast begonnen, zei je dat je de mooiste baan hebt die je maar kan krijgen. Wat doe je dan precies? Wat is jouw baan? Wat houdt het in?
Ja, dat is een hele goeie. Want ik was ooit projectleider. Ook bij het waterschap, Vallei en Veluwe. Toen herstelde ik beken, of ik verbeterde beeksystemen. Nu ben ik eigenlijk, heb ik een aantal andere rollen. Ik ben aan de ene kant een adviseur, robuust watersysteem. Eigenlijk adviseren van hoe gaan we met ons watersysteem om naar de toekomst toe. In relatie met een gezonde bodem, de natuur, de landbouw, erfgoed, landgoederen, etc. En ik ben ook een relatiebeheerder, accountmanager, of hoe je het maar wil noemen. Voor alle landgoederen en terreinbeheerders in ons hele beheergebied. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdrollen die ik heb bij het waterschap, laat ik het zo zeggen. Ja.
Oké. Okay. Dus je spreekt zowel met mensen en vooral over water, eigenlijk.
Nou ja, kijk, water. Ik werk bij een waterschap. Water is daar een heel groot onderdeel van. Maar water is overal en dat heeft weer te maken met de bodem. Het zit in de bodem ook. Het stroomt overheen. Het zit onder je voeten, onder de bodem. Het heeft te maken met hoe wij als mensen, wat we ermee doen. Hoe de natuur erop reageert. Het is heel complex. En water hoort er altijd bij. Ook de afwezigheid natuurlijk van water zelfs. Ja.
Ja, ja, want over die afwezigheid gesproken. Als ik me nu een beetje omdraai, dan zie ik de stuwwallen liggen.
Gaaf,
van de Veluwe.
Ja, ja. Super. Kijk eens achterop. Zie je dat? Dat is helemaal bij Duno, Kasteel Doorwerth.
Ah, ja, ja.
Nou zie je ook hoe mooi, hoe stijl die is.
Ja, het gaat wel, hoeveel, 20, 30 meter omhoog?
Ja, het gaat zeker 40 meter omhoog.
Oh, zo.
En mensen beseffen niet dat die stuwwal die je daar ziet liggen, dat die ooit eens helemaal doorliep naar Nijmegen. En maar dat de rivieren dit hele stuk hebben weggevaagd.
Okay.
En daarom is het hele Veluwezoom hier, de zuidelijke Veluwe, ook zo steil. Het is gewoon afgehakt door de rivier. Kijk je bij de Gelderse Vallei, is het heel vlak, gaat die heel langzaam omhoog. Er zit allemaal stuifzand en dekzand tegenaan gekomen. Ga je naar een IJsseldal, daar is dat rivierijs, heeft zich weer, of dat grote landijs moet ik zeggen, wat wel 400, 500 meter hoog was, heeft zich weer teruggetrokken. Daar heb ik een vrij steile wal, maar niet zo steil als hier. Daar is het weer langzaam wat minder steil geworden. Er is heel veel variatie in de flanken van de Veluwe, maar ook wat er in die bodem gebeurt. Dat is ook wel heel.
En dat is voor jou vooral heel interessant, of dat vind jij vooral heel interessant?
Nou ja, dat leer ik steeds meer. En dat besef ik me steeds meer door alle kennis die ik krijg van mensen om me heen, wat ik zelf doe. En dat het watersysteem van de Veluwe is super complex. En dat is zo gaaf. Het is niet één bult zand. Het is voor een heel groot deel ook allemaal opgestuwd zee, klei, rivier, klei, noem maar op. En het zit allemaal in laagjes in die Veluwe. Maar overal ook anders. Dus dat zorgt ervoor dat je het uittredende water hebt aan de flanken. Dat de ene plek heel droog is, de andere plek heel nat is.
Ja, want als ik op de Veluwe loop, ja, dan toch wel met mijn sandalen in het zand, dan heb ik niet het idee dat dat echt een waterrijke plek is.
Nou, het is super waterrijk. Wij hebben alleen al de grondwatervoorraad van de Veluwe is 10 keer meer water dan het hele IJsselmeer. Ja.
Terwijl we zeggen van we staan op de droge hoge zandgrond.
Ja, maar dat is ook wel zo. Want waar je staat vaak op de Veluwe, zit het grondwater misschien wel 40 meter diep. Maar er is nog steeds een bult van 40, 50 meter water daaronder. Die drukt naar de flanken toe. En dat is een enorme waterbel. Dan kun je helemaal niet voorstellen hoeveel dat is. En toch is die grote waterbel, die is in gevaar. Die is geslonken. En dat is een dingetje, dat is een grote uitdaging waar we aan moeten werken met elkaar.
Want dat water dat stroomt, dat zit er dan dus in, maar dat stroomt er ook uit dan weer. Dat komt wel ergens naar het oppervlakte toe.
Ja, absoluut. Het is heel simpel. Het water wat valt, het regenwater, komt op de Veluwe en mag naar onderen zakken en mag het grondwater aanvullen. Dat is één. De aanvulling van het reservoir, zeg maar.
Ja.
Nou, die is verminderd. De Veluwe is eigenlijk de hele middeleeuwen tot en met de 19e eeuw kaal geweest. Er was heel veel zand, heel veel heide, door menselijk toedoen ook. En er waren wat bosjes hier en daar, malenbossen, oude bossen, complexen. Maar de verdamping van heide en zand is vele malen minder dan bos. Nou, vanaf 1880 zijn we de Veluwe grootschalig aan gaan planten. Dat zijn allemaal rijtjesbomen, daar hebben we bos van gemaakt, dat was productie. Dat was ontginning van woeste gronden, want daar konden we niks mee.
Mm-hmm.
De schapen waren niet meer nodig, dus die heide mocht weg. Mm-hmm. Nou, die verdamping is 3 keer zo hoog geworden.
Okay.
Dus waar we voorheen van de 1000 miljoen kuub water die op de Veluwe viel, 200 miljoen verdampte,
ja,
is het nu 600 miljoen.
Dus een heel stuk meer.
Ja, dus de aanvulling is in plaats van 800 miljoen, 400 miljoen geworden.
En dus dat komt gewoon dat die bomen, die nemen het water op uit de grond en die laten dat verdampen via hun bladeren dan eigenlijk.
Ja, dat is één. En ze vangen heel veel op met hun hele bladerdek. En heel veel verdampt al voordat het überhaupt de grond kan raken.
Oh ja.
Het verdampt via de blaadjes grond, hè? Dus dat oppervlak al. En naaldbomen, vooral zware sparren bijvoorbeeld, die verdampen nog meer. En ook eens een keer blijven verdampen, bijvoorbeeld ook in de winter. En het seizoen van verdamping wordt groter. Dat is natuurlijk weer het klimaat. Het wordt warmer. Bomen krijgen eerder bladeren en laten ze later los. Dus die verdamping neemt daardoor ook nog eens een keer toe.
Dus de Veluwe droogt langzaam uit eigenlijk.
Nou, we hebben het dus nu over die aanvulling.
Ja.
Het andere is, wat heeft de mensen nog meer aangedaan? Nou, dat zijn een paar hele voorbeelden die heel belangrijk zijn. We hebben Flevoland aangelegd. De grote bak. Die zuigt het water onder de Veluwe weg. En daar in Flevoland komt het omhoog en pompen we het uit. Dan ben je gewoon heel mooi Veluws grondwater kwijt.
Ja.
Wij onttrekken rondom de Veluwe veel grondwater voor drinkwater. En voor papierindustrie bijvoorbeeld. We hebben alle flanken hebben wij ontgonnen, kaal gemaakt en ontwaterd voor landbouw en stedelijk gebied. Nou, dat zijn een paar hele grote sleutels, cruciale sleutels. Dus dat bos, onttrekkingen, Flevoland, de landbouw eromheen, stedelijk gebied. Die zorgen ervoor dat je eigenlijk een regenton hebt die ooit heel vol was en niet lek, met een flinke kraan erboven. Die kraan is dus wat dichtgedraaid en de regenton is lek gemaakt en is dus gaan zakken. Het niveau.
Is dat ook de reden waarom we nu ook steeds meer beken droog zien staan rondom die Veluwe?
Absoluut. Absoluut. En dat droogte, want wat ik net vertelde is eigenlijk verdroging. Hè? Dat is iets wat al decennia lang, honderden jaren eigenlijk, speelt. En de droogte, noem ik even het neerslagtekort van 2018 en 19 en 20, die gaf een extra klap op. En zo zie je bijvoorbeeld in de Renkumse beken, staan nu beken droog, die zelfs in 2018 nog stroomden. Dat is een heel traag systeem daar. Dit is helemaal compleet gedaald. En dit jaar was heel nat, maar was dus niet voldoende om het systeem op te laden en weer te laten stromen.
Want hoe lang duurt het dan als zo'n waterdruppel midden op de Veluwe valt? Hoe lang duurt dat ongeveer voordat die Ik loop eventjes door de bramen heen. Ja. Maar dat, voordat die waterdruppel de Renkumse beek...
Wel een mooie jas.
Ja,
dezelfde jas zie ik nou.
Die druppel. Hoe lang duurt het voordat die dan in de Renkumse beek weer uitkomt?
Ja, ligt aan de plek waar die valt, hoor. Er zijn plekken. Daar heeft ooit iemand in de middeleeuwen, misschien wel een boer of een schaapsherder moet ik natuurlijk zeggen, op de Veluwe geplast. Dat water komt nu omhoog.
Zo.
Ja? Ja. Er zijn plekken waar je water valt en het komt 10 jaar later ergens in een sprengkop omhoog. Dus het is heel veel variatie. Maar het heeft dus ook te maken met die ondergrond. Is het gewoon een zandbodem waar het vrij rap doorheen kan? Of zitten er kleilagen die het tegenhouden, waardoor het wordt opgestuwd en op andere manieren? Dus het heeft heel erg te maken, waar valt het? En hoe zit het bodem- en grondwatersysteem in elkaar daar?
De Veluwe is helemaal geen grote, egale zandbak, maar super complex eigenlijk.
Super complex. Hè? En er zijn heel veel mensen mee bezig om dat te leren begrijpen. En daar maken we stappen in, ook met de provincie en allerlei partijen, onderzoekers. Dat is hartstikke gaaf. Maar ik vind het ook belangrijk dat we weten dat het complex is en een beetje geheimzinnig mag zijn en blijven.
Ja.
Hè? Want we hoeven ook niet altijd alles maar te weten. Het loslaten door de mens, hè? Want we willen altijd alles weten en beheersen het liefst ook nog. Ook beheren. Het is echt een beheerlandje. Hè?
Ja, zeker.
Daar, heide moet heide blijven. En heb je een nat hooilandje ergens met bepaalde orchideeën, ja, dan wil je dat ook graag behouden. De andere vraag is van, ja, waar gaat het heen? Als we nou de natuurlijke processen echt weer, ja, durven de ruimte en tijd te geven, zonder altijd maar in te grijpen, wat krijg je dan?
Of nieuwe natuur?
Dat kun je een nieuwe natuur noemen. Ik vind het woord natuur soms ook wel lastig. Hè, want je hebt het vaak over landbouw of natuur. Nou, daar hou ik helemaal niet van. Het gaat om natuurlijke processen. En hoe ga je die weer in de kracht zetten? Dingen die... Kijk, want ook in een landbouwperceel waarvan je denkt, het is geen natuur, heb je heel veel natuurlijke processen.
Ja, want we staan nu, nou ja, aan de ene kant zien we Oosterbeek liggen.
Ja.
Hier lopen schapen rondom ons heen.
Ja.
Maisakkers. Maar ja, toch vliegt hier van alles, hoor je van alles.
Ja, dit is ook een super mooie polder trouwens, als we het over polder hebben. Of uiterwaard. Je hebt heel veel uiterwaarden die zijn afgetiggeld, hè. Met de klei uitgehaald om stenen van te maken. Hier is nog een heel mooi morfologisch proces zichtbaar. Dat ook de Rijn heeft zich hier ooit verplaatst. En tegen die stuwel aan is ook weer, kun je nu niet heel goed zien hier, er zit ook weer een laagte in. Daar heeft ooit de Rijn langs heen geschuurd. En is zich weer verplaatst. Uiteindelijk heeft de mens hem daar vastgelegd.
Ja, achter die dijken.
Maar die rivier ging natuurlijk heen en weer.
Ja. Ja, en over die rivier die heen en weer gaat, dat is ook iets waar jij al een beetje ambassadeur voor bent, denk ik. Vooral in die beken, om die beken weer hun eigen gang te kunnen laten gaan. Mag ik dat zo noemen?
Of? Ja, dat mag. Dat mag. Ja, en dat is natuurlijk heel... Er zijn plekken gelukkig in Nederland waar we dat proberen en dat het ook kan. En aan de andere kant van de Veluwe is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld, hè. De Leuvenumse of Hierdense beek. Ja, daar hebben we in het systeem weer hout en zand ingebracht. Hebben we eigenlijk het substraat wat de mens eeuwenlang uit die beek heeft gehaald, weer toegevoegd. En in 5 jaar tijd is dat echt een natuurspectakel geworden daar.
Dus dan
met moerasbos wat terugkomt, bomen die omvallen, een nieuw beekbegeleid, een bos komt eraan. Ja, dat is een spektakelstuk daar. Heel gaaf.
Ja, dus als je ons nou als jeugdbond mee zou kunnen nemen naar zo'n plek, gaan we dan daar naartoe? Of zeg je dan, nee, dan moet je daar gaan kijken om dat geweldig te kunnen zien?
Ja, dan neem ik jullie zeker meer naartoe. Ja, want dit is een heel mooi voorbeeld. Een voorbeeld wat je met het concept bouwen met natuur, of nature-based solutions, of hoe je het allemaal wil noemen, wat je kan bereiken met elkaar. En dat je respect hebt voor de natuur zelf. We hebben dus met zand en hout, wat we erin hebben gelegd, op een aantal plekken, hebben we verder gezegd, natuur bepaalt zelf wat hij ermee doet en hoe hij het gaat oplossen. En dat is het mooie daarvan. Dat ik ben ooit begonnen als projectleider in 2005, 2006 met beekherstel. Toen maakte ik natuurvriendelijke oevertjes aan een beek. Dat zou ik nou niet zo snel mee doen.
Okay.
Want ik wil die beeksysteem, als het een natuurlijke beek mag zijn, ook in zijn kracht zetten. In plaats van alleen maar te zeggen van daar moet een oevertje op die manier komen.
Dus eigenlijk moet de beek zelf zijn natuurvriendelijke oevertjes maken.
Precies, ja. Maar dan heb je dus wel heel veel onderscheid. Het is heel makkelijk om te zeggen, de beek mag het overal doen. We hebben nog steeds een land met een ongelooflijk veel druk op grond. Met heel veel landbouw, heel veel stedelijk gebied. Dus die keuzes moet je samen maken. Dat zijn ruimtelijke keuzes. Dus als je een beekdal weer natuurlijk wil laten functioneren, dan weet je ook dat je er anders moet gaan boeren in de toekomst. Dat het dus natter wordt. En dat je de natuur die je zou willen hebben, anders is dan wat het nu is.
Ja.
Hey? Maar het zijn keuzes. Keuzes die je zelf kan maken. Met elkaar. En die komen eraan, die keuzes. Dat kan niet anders. Dan zitten we echt in een transitie in dit land.
En waarom is het van zo'n groot belang? Dat we die keuzes gaan maken?
Ja, ja. Heel veel mensen vinden dit land prachtig. En ik vind het ook heel mooi hoor. Maar ik weet ook wel dat het helemaal niet zo goed gaat met het land. Het gaat niet zo goed met de waterkwaliteit. Het gaat niet goed met onze bodems. Die bodems zijn geen gezonde bodems meer als spons. Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Toen ik leerde rijden, dat is eventjes geleden. Hè, dus toen ik op mijn 18e mijn rijbewijs kreeg en ik ging rijden. Toen moest ik in de zomer altijd die ruitenwissers maar laten wapperen. En spuiten, want het zat vol met insecten. Nou, ik kan me dat niet meer herinneren hoor, de laatste 10 jaar. Nee, dat zegt zoveel. Dat zegt voor mij alles.
En hebben die natuurlijke beken daar dan nog een invloed op? Kunnen die meer biodiversiteit terugbrengen?
Nou ja, die Leuvenusbeek, daar doen we onderzoek ook samen met de Universiteit van Wageningen, met onder andere met Ralf Donschot. Daar vinden wij soorten terug, zoals een bepaalde larve van de Weidebeekjuffer, die er dus nu komt. En dan zie je dat een heel systeem weer rond is. Die Weidebeekjuffer die vloog er wel regelmatig, maar we hebben nooit een larves gevonden. Nu wel. De fladderiep is een boomsoort die is van de beekdalen. Die ontspruit daar weer voor het eerst. Dat is een zeldzame boom geworden. Er zit een relict bovenstrooms in het bos. En nu is het voor de eerste keer, omdat het systeem eromheen en de oevers nat worden en er is weer licht, dat die boom daar weer kan ontspruiten. Ja, dat zegt genoeg. Dus de natuur bepaalt zelf wat daar weer mag komen. Ook aan soorten.
Ze hoeven helemaal niet zelf terug te brengen, maar dat komt daar gewoon vanzelf terug. Als je het systeem maar zo maakt, dat het zijn plekje weer vindt.
Ook. Maar ik weet dat er onderzoek is waar men ook zegt, je kan iets geweldig mooi maken en alles zou er weer terug kunnen komen. En dan nog kunnen sommige soorten dat niet bereiken. Zoals een soort macrofauna, van die kriebelbeestjes in de beek. Dan is herintroductie soms wel goed. Ook dat gebeurt. Dus ik zeg niet dat we dat niet moeten doen. Ik ben ook niet iemand die zegt van je moet dit of je moet dat doen. Er zit een hele wereld tussen. Hè? Het is een hele grijze wereld daarin. Het is niet zwart of wit. Dus ja, wij als mens maken altijd keuzes daarin. Hoe wij vinden dat we erin moeten acteren.
Ja.
En soms vind ik dat we dat iets te veel doordrijven. Omdat we iets per se willen behouden. Zoals het bijvoorbeeld is.
Maar we moeten gewoon lekker aan de natuur overlaten.
Nou ja, waar dat kan heel graag. Die natuurlijke kracht die is overal. We hoeven alleen maar de ruimte tijd voor te gunnen.
Ja, dat is mooi. Ja. Ja, want als ik zo nu om me heen kijk en ik zie hem net niet liggen, maar hiernaast stroomt de rivier, dan denk ik ook van ja, als je die dan helemaal los zou laten, dan krijg je hier misschien wel problemen met het water die toch wel de wat lager gelegen huizen binnenstroomt en misschien boerenland onbruikbaar maakt.
Ja, klopt.
Dus er moet ook heel veel in gereguleerd worden en vastgelegd misschien.
Ja, dat is al gebeurd natuurlijk. En
misschien wel het probleem juist, toch? Dat het zo gereguleerd en vastgelegd is.
Nou ja, en een probleem wordt het als je als mens het als een probleem ziet. Wateroverlast, dat is een probleem omdat wij als mens het als overlast aanschouwen. Heeft te maken dus met hoe je aan het boeren bent, hoe je bedrijfsvoering in elkaar zit, waar je huis hebt gebouwd. Nou, dat hebben we niet allemaal per se altijd slim gedaan. Dus de vraag is, op welke plekken ga je echte keuzes maken? Waar ga je nog bouwen? Waar ga je misschien zelfs huizen weghalen? Waar ga je een hele andere teelten toestaan die veel natter zijn? En waar ga je de natuur echt weer de ruimte geven? Kijk, dit landbouwgebied hier, dat ligt hier inderdaad. Is ook fraai en zijn we ook gewend. Maar moet het altijd zo blijven? Hey, Nederland 2120, hoe ziet dat eruit?
Nou ja, dat is precies een vraag die wij graag ook willen stellen inderdaad. Dus als we nou die 200 jaar vooruit gaan, hoe zou het er dan uit kunnen zien? Of in jouw ogen er misschien wel uit moeten zien?
Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag. En omdat ik... ik ben iemand die ook denkt van... het is een heel vol landje. Hè? Daar beginnen we gewoon mee, punt. En er gebeurt heel veel. De zeespiegelstijgingen, dat soort allemaal dingen. En hoe gaat dat eruit zien? Er zijn heel veel oplossingen. Je kan het technisch oplossen en het zo lang mogelijk tegenhouden, het water. Je kan ook zeggen, we gaan het loslaten. Maar dan moeten mensen op een gegeven moment weg uit het westen. Punt. Je kunt er niet blijven wonen. Wat heeft dat voor effect op hier de Veluwe? Blijft de Veluwe altijd één groot bos? Of hebben we straks een hele grote stad op de Veluwe? En worden juist die natte randen weer bos? Hey, want we hebben de hele flanken die super nat zijn, waar ooit oermoerassen stonden en grote oerbossen. Die hebben kaal gemaakt en ontwaterd. Daar zit ongelooflijk veel potentie voor natte natuur, voor hele gezonde bossen. Nou, misschien moet dat weer terugbrengen. Dus misschien is over 200 jaar de Veluwe wel één grote stad. Met eromheen een geweldig natuurgebied. Misschien.
Ja.
Als je mij vraagt, ja, daar kom ik nu even op uit. Ja, het is ook maar, weet je. Ja, nee, de volgende keer vraag ik het en zeg ik iets anders misschien. Maar ja, dat zou kunnen.
Ja, het kan overal heen in elk geval. Dat,
dat denk ik wel. Maar ik denk, ja, kijk, we zijn niet met elkaar. Met hoeveel miljard tegenwoordig?
Ja, 17.
Ja, veel.
Nee, in de wereld.
Oh, in de wereld. Ja.
Zes? Nee,
ja,
ik weet het niet geteld.
Veel.
Nee. Heel veel. En dat is gewoon de werkelijkheid. En wij moeten een ander eetpatroon krijgen. We moeten met een andere respect gaan omgaan met ons landschap, onze bodem, ons water. En ik denk dat de meeste mensen het wel weten. Er zijn ook mensen die het misschien niet zoveel interesseert. Of die zijn aan het overleven. Of ze weten het niet. Ik weet het niet, maar... We moeten grote keuzes maken. En dat begint ook bij de grote bedrijven, de overheden, de machtsinstellingen. Die moeten die keuzes ook maken. En als we, ja, dus het moet van onderop, het moet van bovenaf.
Ja. Jij werkt samen met heel veel partijen, veel verschillende landeigenaren. En ja, wat is er nog weerstand tegen dat vernatten en het terugbrengen van zo'n natuurlijker watersysteem? Want ik kan me voorstellen dat mensen niet zo veel van verandering houden. Zeker niet in een eigen land.
Ja, kijk, we praten nu over een natuurlijk watersysteem. En als ik op een landgoed ben die daar bijvoorbeeld 300 jaar ligt... en die is ingericht op een bepaalde manier met lanen en met een bepaald watersysteem... dan gaat het ook daar wel om hoe je weer een robuust watersysteem kan krijgen. Dat houdt niet in dat je alles de natuur laat natuurlijk. Dat gaat niet. De verandering gaat in stapjes. Maar landgoederen hebben ook een bepaalde waarde voor beleving, cultuurhistorie... Daar heb ik ook allemaal gevoel bij. Dus daar help je wel om bijvoorbeeld verdroging te voorkomen. Wat kun je daar aan doen met elkaar? Houdt niet in dat je een sprengensysteem in één keer weer een beekmoeras maakt. Dat gaat niet overal. Nee, zomaar ineens.
Dat rijdt zo lastig over die lanen dan.
Ineens. Nee, daarom. Ja. Dus een landgoedeigenaar heeft een bepaald belang zelf om iets door te geven aan de volgende generatie. En hij heeft geleerd hoe dat zo is ontstaan en hoe hij ermee verder wil. En dat moet je ook respecteren met elkaar. Is ook trouwens heel mooi. Ik kan er ook enorm van genieten. Hier hebben we het Gelders Arcadië. Tussen Wageningen en Dieren liggen 100 landgoederen.
Mm-hmm.
Dat is geweldig. En dat heeft ook het landschap gemaakt wat we hier kennen met die bossen en die lanen en die sprengen. En die kasteeltjes en die mooie landhuizen. Kunnen we ook van genieten. En dat moeten we vooral ook doen. En dan heb je zo'n systeem hier als de Rosanderpolder. Ja, misschien mag die rivier hier ooit wel weer ruimte krijgen. En krijgen we hier ook een hele andere type landbouw? Of wordt het allemaal weer moerasnatuur? Wie zal het zeggen?
Ja, maar kun je mij eens meenemen naar zo'n landgoed of een beekdal? Waar je echt bezig bent geweest met van hoe je dat toch ook weer dynamischer maakt en duurzamer in dat oogpunt.
Ja, nou ja, voor allerlei dingetjes. Wij hebben met het watersparenregeling van het waterschap hebben wij landgoederen geholpen om water vast te houden. En dat is vrij technisch geweest hoor. Het ging om de haarvaten van het systeem, de kleine watergangetjes. Kun je veel doen, juist in Nederland. En hebben wij gewoon betaald om water vast te houden met stuwtjes. Flexibele stuwtjes met schotjes, noem maar op.
Ja.
Heel simpel. Maar daarmee kun je wel je watervoorraad op die plek wat vergroten. En remmen. En weer de bodem in krijgen. Dat het niet zomaar die bot afvliegt. Dat is heel simpel. Maar als je hebt over helemaal loslaten met natuurlijke systemen. Dan is op zo'n landgoed heel vaak vooral het verhaal. Nou, we hebben heel veel verdampend bos. We hebben ook onttrek in die omgeving. Dan hebben we een aantal sleutels waar we aan moeten draaien met elkaar. Dat ligt niet altijd op het landgoed, ligt er ook buiten omheen. Hè?
Mm-hmm.
En dat is ook wel de uitdaging in dit land. Als wij verdroging en droogte en dat soort dingen en die effecten van echt willen voorkomen. Dan kunnen wij niet met postzegeltjes werken. Dan moet je in systemen leren denken. Ja, dan heb je dus over de Veluwe er bovenop tot en met hier bij de monding. En wat moet je in zo'n systeem doen om die gebieden weer waterrobuust te krijgen? Of klimaatbestendig? Of weer biodiverser? En als je dan een landgoed van 100 hectare wil helpen, kan het nog heel klein zijn in een heel systeem.
Want dat water dat houdt zich niet aan zo'n prikkeldraadhekje, dat kan ik me voorstellen.
Nee, nee.
Wat er bij de buren gebeurt, dat heeft ook invloed op wat er bij jou gebeurt.
Ja, absoluut. En dat is toch ook Nederland. Daarom is ook altijd het ontstaan van het natuur versus landbouw. Natuur had meer water nodig, landbouw minder. Hè? En daar is hele polarisatie van door ontstaan. Van het is wij of zij. Dat moeten we voorkomen. We moeten dat gesprek met elkaar hebben, want we kunnen elkaar versterken. Daar ben ik van overtuigd. Dat moeten we ook. Ja. Of je links of rechts wil. Als je duurzaam voedsel wil produceren, moet je een gezonde bodem hebben. En daar hoort ook heel veel natuur bij. En biodiversiteit. En de natuur moet ook accepteren dat we landbouw moeten maken. Dus dat is allemaal niet meer een harde grens. Zoals we kennen in dit land heel vaak. Met een groot bos, met een harde grens en een landbouw. Ja, daar zit natuurlijk ook wel heel veel oplossingen in met elkaar.
Ja.
Maar dat is niet makkelijk, want ze hebben het allemaal anders geleerd. Ook een boer heeft anders geleerd te boeren in dit land. En een natuurbeheerder heeft heel anders geleerd om natuur te beheren. Dus ja, waar gaat dat heen? Ja.
Ja. Nee, we zijn natuurlijk een beetje op zoek naar nieuwe natuur. In ieder geval, wij vragen ons eigenlijk af, van, weet je, wat is nieuwe natuur en bestaat eigenlijk? Wel, kunnen we dan spreken over nieuwe natuur op de plekken waar jullie zo met die beken bezig zijn en dat van natte weer bezig zijn? Ontstaat daar weer nieuwe natuur? Of zeg je van, het is oude natuur wat terugkomt?
Ja, ja. Ja, dat laatste denk ik. Ja, wat is ook nieuw, hè? Dat vind ik altijd een grap. Wat is nieuwe natuur? Nou ja, goed, als je iets terugbrengt, is het even weer nieuw. Misschien voor bepaalde mensen. Dat kan. Aan de andere kant, als ik weer even terug mag gaan naar die Leuvenumse beek. Dat was een kanaaltje door het bos. Dat was meters diep. Het water stroomde naar ooit watermolens. Eeuwenlang is het allemaal leeg geschept en maar stromend gehouden. Maar het water mocht het bakje niet meer uit. Daarvoor was het een heel diffuus moerassysteem waarschijnlijk. Ooit. Ja. Voor de middeleeuwen. Dat brengen wij weer terug. Dus dat kun je herstel noemen. Of verbetering. Of de natuur in zijn kracht brengen. En het is ook wel even weer nieuw. Want voor heel veel mensen die daar zijn, die zeggen, jeetje, wat is hier gebeurd? Hier kon ik ooit wandelen, dat gaat niet meer. Dus voor die mensen is dat nieuw. En ook even lastig misschien zelfs. Terwijl ik denk, ja, dit is wat we willen.
Ja.
Terug naar iets wat het ooit was. Maar vooral ook vooruitkijken van, ja, wat hebben we nodig voor meer biodiversiteit, meer gezondheid, fijne leefomgeving.
Maar je gooit dus in die Leuvenumsbeek, gooi je dan bomen in het water?
Ja, leuk hè?
Ik kan me er weinig bij voorstellen dat een boom in het water helpt om een riviertje of een beekje te laten stromen.
Ja, dat kun je vast wel voorstellen.
Maar ja. Ik wil wel graag weten hoe het werkt.
Ja, ja, flauw hè? Nee, ja, heel simpel. Eigenlijk wil je variatie weer. Hey, want alles wat we recht hebben getrokken en hebben uitgediept of gestuwd, daar is de variatie weg. Variatie in wat er op de bodem van zo'n beek gebeurt. Of in een slipbak of in een zandbak. De variatie in de oevers, hoe die slijt, hè, erosie. En hoe die zand weer neerlegt ergens. Sedimentatieprocessen. De relatie van de beek met de omgeving. De omgeving was verdroogd, de beek was diep. Er was een heel donker bos boven gaan groeien. Dus alle variatie was weg. Nou, wat wij hebben gedaan is eigenlijk het substraat, zand en hout, teruggebracht. Wat we er vanaf de middeleeuwen uit hebben gehaald. En in 5 jaar tijd is het systeem omhoog gekomen. Het water mag het bos weer instromen. Bomen vallen om. We krijgen weer vegetatie aan de oevers, in de beek. Het is weer een groene oase door het bos. En het hout, dat voeg je natuurlijk, hè? Je hebt gewoon dat hout. Nou, dat zorgt dus weer voor variatie in stromingsvariatie. Je krijgt versnellingen. Je krijgt diepe plekken onder die bomen. Je komt er heel veel soorten komen terug op zo'n plek. Op één zo'n plek leven in één keer veel meer macrofauna soorten en visjes dan om een hele beek bij elkaar ooit. Dus wat we in een kraamkamer, een schuilgebied, voedselaanbod, alles bij elkaar. Is dat een beetje een antwoord?
Zeker, ik kan het nu inderdaad nog beter voorstellen dan ik het al kon.
En dan moet je maar eens een keer kijken naar die plaatjes van Ark Natuur. Die, die mooie tekeningen.
Jeroen Helmer.
Ja, ja, precies. Ja, ja. Die. Ja. Ja, ik sprak ze gisteren en kwam ook net op Jeroen uit. Die tekeningen, nou ja, dat is het ook natuurlijk, hè?
Ja, ja. En die schetst daar een heel mooi voorbeeld van.
Ja.
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 En dan, nu je die bomen daar hebt neergelegd, dan hoop je dat vanaf nu de bomen er zelf omvallen.
Dat gebeurt al.
Ja?
Al veel meer zelfs.
Ah.
Want wij hebben over 6 kilometer 100 houtpakketten in de beek gebracht met een trekpaard. En we hebben in 5 jaar tijd 8000 kuub zand erin gebracht. Ik denk dat er nu meer bomen al zijn omgevallen dan wij er in hout ingelegd hebben zelf.
Zo.
In 2014, 2015. Het zijn heel veel beuken die omvallen. Die houden niet van in één keer vernatting. Dus die vallen om. We hebben hele sparrenbosjes en dennenbosjes die omvallen. Want die zijn ook honderden jaren droog gestaan. Daar komen dus, nou ja, daar komt dus een natuur terug die daar hoort. En met hoort vind ik wat de natuur zelf bepaalt wat hij daarvan wil maken.
Ja, dus niet wat wij daar willen hebben, maar wat de natuur daar zelf wil hebben.
Klopt. En dan heb je natuurlijk allerlei uitdagingen op de velden. Te hoge wilddruk, te veel sparren en dennen die dan uitzaaien. En de loofsoorten die vreten het wild allemaal op. Maar die naaldsoorten die vreten ze weer niet op. Dus er zit heel veel uitdaging bij van wat is dan weer een natuurlijk systeem daar. Maar goed, het gaat daar wel heel mooi.
Eigenlijk is dat dus gewoon even afwachten en dan zie je vanzelf wat het natuurlijk systeem is.
Ja, voor de volgende generaties.
Ja.
Ook. En voor nu ook al trouwens, want de 5 jaar tijd is het daar al zo ongelooflijk hard gegaan. Ook een bodem trouwens, de bodem van de Veluwe heeft pH 4,5. Hè? Heel zuur.
Ja, ja.
In die bossen daar, die laagtes waar het water van die Leuvenumsbeek al 5 jaar in mag stromen, is de pH naar 6,5 gegaan. Hij is weer groen, het leeft weer. Ik ga er soms met mijn handen in en er zit helemaal vol leven. In 5 jaar tijd. Mm-hmm. Van een dood, droge bodem, met alleen maar naalden erop, is het nou helemaal groen, het leeft weer, water stroomt er af en toe doorheen.
Wordt gewoon dynamischer vooral ook.
Heel dynamisch. Ja. Ja, dus je moet er gewoon een keer heen.
Dat gaan we zeker doen. En is dit, een laatste vraag, is dit wat met de Leuvenissebeek gebeurt, is dat mogelijk bij alle beekjes op de Veluwe?
Nou, de methode wel. Nee, dus eigenlijk een systeem in zijn kracht zetten door iets toe te voegen wat je er altijd hebt uitgehaald. Het weer ruimte te durven geven, ja, dat kan altijd. Je moet wel kijken naar hoe zit het met de omgeving. En wat zijn de effecten daarop? En is het nog overlast? Of hoort er acceptatie bij in de toekomst? Of ga je net, wat ik al zei, anders boeren? Ga je huizen er weghalen? Etcetera. Dat is natuurlijk wel vrij ver, hè? Maar daar zitten we wel in die transitie. Daarheen. Dat kan niet anders. Wij moeten keuzes maken in dit land om weer naar een gezonde, nieuwe natuur
Precies. Te
gaan. Zoals jullie dat noemen. Nieuwe natuur. Ja.
Mooi. Nou, dan
lijkt me leuk.
Gaan we eens zien.
En heb je hier nog een beekje in de buurt of niet? Of
ja, wat je, ja, je hebt hier de Slijpbeek. Die stroomt hier. Daar kunnen we even heen lopen.
Lijkt me leuk.
Dat is heel leuk. Ja.
En dat heet een Slijpbeek. En die begint als Sprengenbeek trouwens. Mm-hmm. Daar bij landgoed Mariendaal. Ja. Als sprengkop gegraven. Hebben 3 molens ooit langs gestaan, watermolens, in de 16e, 17e, 18e eeuw. En die komt dus hier de uiterwaarden instromen. En dan was het ooit een slingerend beekje, dat is nu rechtgetrokken. Ik kan het een wetering noemen bijna. Maar het grappige is, dat is het ook de Veluwe. Het begint als een grondwaterbron, gegraven, spreng, op een hoge flank.
Mm-hmm.
En eindigt weer als een soort beekje in de Rijn. Dus eigenlijk een beek met verschillende gezichten.
Ja.
Dat is wel heel leuk.
Laten we erheen lopen, lijkt me leuk.
Gaan we doen. Top.
Hey, ik zie een stromende beek.
Ja, ja, ja. Oh ja, daar stroomt hij. Ja, klopt. Ja, dit is de Slijpbeek. Hij stroomt hier inderdaad. Maar hier zie je dus wel eigenlijk, dit is een beek, maar het is genormaliseerd, hè? Gekanaliseerd.
Ja, ik zie een watergang, 2 steile kanten, kort gras erop, relatief weinig vegetatie.
Klopt.
Kan anders, denk ik.
En heel diep.
En heel diep.
En diep. Ja, dit kan echt anders. En dit kan ook al anders nu, vind ik, persoonlijk. Dus niet, dan heb je nog eerst die landbouw hier omheen, kun je hier al andere dingen mee doen. Maar het is voor mij heel makkelijk gezegd, het kan anders, hè. Want dit is zo gemaakt om water makkelijk af te voeren. En dat ze, water makkelijk af te voeren, dat ze hier dus geen wateroverlast krijgen. Ga je deze een halve meter omhoog brengen, die bodem. Ja, dan kan het in één keer lastig worden voor die boeren. Dat ze veel vaker water op hun land hebben. Of dat de grondwaterstanden omhoog komen.
Dan staan de schapen hier met hun voeten in het water misschien
nou
wel.
Nou ja, bijvoorbeeld. Wat doe je hiermee? En daarom vind ik ook altijd wel, vroeger als projectleider keek ik echt naar een beek. Wat kun je daarmee? Nu kijk ik naar die beek en dan kijk ik naar de omgeving. Dus hoe ga je dat gezamenlijk oppakken? Hoe kun je nou dit beter maken? Inclusief die gronden helemaal tot aan die stuwwal. Helemaal tot aan die Rijn. Hoe ga je dat samen doen?
Ja.
En dan met respect voor de mensen die hier boeren en wonen en leven. Maar dat is het volgende. Dat is allemaal van de participatie tegenwoordig. En je wil iedereen meenemen erin. Maar je hebt ook heel veel kennis en opgaven. Vanuit stikstof, vanuit verdroging, vanuit de landbouwtransitie, noem het maar op. Dat komt ook bij elkaar. Dus je hebt kennis en je hebt een omgeving die je mee wil nemen en die je wilt draagvlak hebben voor wat je doet.
Ja, ondertussen komen je collega's hier langs rijden.
Ja, dat is dan waar ook nog. Het is platform, dat is echt een collega.
Ja, toevallig. Waterschap van Rijn Veluwe staat hier op een grote.
Dat is wel heel grappig.
Terreinwagen.
Wel heel toevallig.
Ja. Ja.
Hoe toevallig kunnen we hebben?
Niet uitgenodigd.
Ja. Hey collega. Die collega ken ik nog niet eens, maar ja, we zijn collega's.
Dat kan best kloppen.
Ik ben Maarten Veldhuis van het waterschap en jij bent?
Thijs Riphagen.
Thijs Riphagen van het waterschap.
Oké.
Jij bent van beheer, hè?
Ja, klopt.
Kijk.
Dat zijn de mensen die jij eigenlijk heel erg nodig hebt in jouw plannen, denk ik, toch?
Nou ja, uiteindelijk moeten we dit systeem ook beheren.
Ja.
Hè? En de volgende vraag is, hoe beheer je het? Hoe intensief? Of geef je het wel de ruimte? Ga je het minder maaien? Ja, het zijn allemaal overgangen, transitie waar we mee bezig zijn. Ook Rick was het, hè?
Nee,
Thijs. Thijs, sorry, Thijs. Thijs ook. Dus, Thijs, en Thijs, wat kom je nou doen?
Duikrecht controleren. Er zit hier een bever die met enige regelmaat duiken volgt, toch? Dus eens in de twee, drie dagen komen we even langs.
Ja, eigenlijk willen we Thijs aan het woord hebben.
Dan moeten we over Thijs. Hekjes en Thijs, banden heen klimmen, maar dat is survival.
Dit studenten. Ja. Ja, half trouwens, eentje weg, dat was als postbeer. Van de NJN, hè?
JNN.
JN, och,
JNN. Verkeerd, bijna goed.
Dat is de Nederlandse...
JNM, Jongeren in de Natuur. Jeugdbond van Natuur en Milieustudie.
Ja, ja. Hey, Matthijs, we waren... Ja, mijn collega, leuk zeg. We kennen elkaar niet, hè?
Nee.
Hey, nee. Vertel eens even, wat doe je hier dan?
Ja, we zijn hier dan in de Uiterwaarden en hier hebben we de duikers liggen en er zitten hier een aantal bevers. En deze duiker die wordt regelmatig volgestopt met takken en slootvel door een bever. Dus eens in de twee, drie dagen zeg maar komen we even kijken of die niet weer vol zit. Anders dan loopt het land hierboven weer onder water.
Kijk nou jongens, we hebben het over nieuwe natuur. En we hebben rondom de Veluwe heel veel bevers. En die geven ook de ruimte hoor, want we hebben bij de Heelsumsbeetaal hebben wij een... Beaver Deceiver. Hele grote, ja, zo'n dam van een bever. Die gaf problemen bovenstrooms en hebben een hele grote pijp ingelegd, waardoor het water wel doorheen kan. Daarboven was het water toch nog hoog genoeg om zijn eigen burg te bouwen, maar niet zo hoog dat we wateroverlast krijgen.
Ja.
Maar hier zit dus ook een bever, zegt Thijs.
Ja.
En we hebben dus, en we moeten dus hier de boel wel een beetje schoon houden, die duikers. Anders krijgen we hier een opstopping en dan wordt het allemaal water hier.
Ja.
Heel leuk, hè? Wat is nou die nieuwe natuur? Zo'n bever wil graag nieuwe natuur maken.
Eigenlijk wel.
Maar eigenlijk is het nog te vroeg hier, op dit plekje. Toch Thijs?
Ja. Nee, want vooral het meest achterliggende weiland, zeg maar, dat ligt behoorlijk laag. En hier het maïsland ook al wel. Dus zodra hij hier vol gaat bouwen, dat loopt gelijk onder. Dus dan, ja, die boer is alles kwijt.
Ja.
Ja, dat moet je niet hebben. Maar goed, ja, misschien in de toekomst, hè?
Ja, wat een gave, spontane ontmoeting. Ja, wat precies, toeval. Precies. En we hebben het ook nog eens een keer over heel erg iets actueels.
Eigenlijk een nieuwe natuurmaker bijna.
Ja. Ze hebt het over Bob de Bouwer. Voor natuur dan moet je de bever hebben.
Je bent niet de enige die stammetjes in het water gooit. Hier, nee, ik ben niet in de omgeving.
Nou, dat, leuk linkje. Ja. Nee, dat doet hij dus ook. Ja. Cool, hé.
Leuk.
Hey, succes. Nou, hij stroomt, hè?
Hij stroomt wel.
Nu nog door, dus dat scheelt.
Hey, zij is leuk, man.
Ja, fijne dag. Succes.
Hey, dankjewel. Werk ze.
Goh, wat grappig.
Leuk.
Echt heel leuk. Ja.
Zie je toch in zo'n relatief kale beek... dat daar toch die bever in zit die de boel op stelte gooit eigenlijk.
Ja, die blijft gewoon proberen en dan heeft hij genoeg water. Dus ja, mooi, dit kunnen we niet maken, hè?
Nee.
Ik denk dat we moeten gaan afsluiten.
Ik denk het
ook, ja.
Nee, maar een beetje een geintje, maar grappig zeg. Ja. Ja.
Dus nou. Terwijl jouw collega weer verder gaat,
ja.
Willen we jou bedanken.
Graag gedaan, jongens. Ik vond het echt heel tof.
Ik ook.
Ik wens jullie ook heel veel plezier met de volgende podcasts.
Ja.
Want jullie zijn hier wel voor geknipt, vind ik. Dus,
dankjewel.
Jij ook, volgens mij. Vond je dit een leuke podcast en wil je meer horen? Volg ons via Spotify en check de socials van de JNM Jongeren in de Natuur.
Dit is een vereniging voor en door jongeren van 11 tot 25. Het doel is om kinderen en jongeren belangstelling voor en kennis van de natuur bij te brengen.
Wil je ook een keertje mee? Dat kan. Check www.jnm.nl of volg ons op social media.
Het JNM-project Nieuwe Natuur en deze podcast zijn mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Muziek en montage door Sybe de Vries.
Tot de volgende keer.
Later.